said he might be on a hapachodaya. Sap koike Ram Ram, dit is Ashish Mathura van Sanatan Dharam Net in het programma Sanatan Dharam Net Bani. Het is vandaag Vragenvrijdag en dat betekent dat we weer vragen gaan beantwoorden die jullie via mail, via Facebook of via Twitter naar ons hebben gestuurd. Maar voordat we dat gaan doen, even een vraagje naar jullie. Hebben jullie al ingeschreven voor de Sanatan Dharam Net nieuwsbrief? Als je dat nog niet hebt gedaan, dan kun je dat alsnog doen en de link daarnaar zullen we hieronder plaatsen. En dan kun je in je mailbox op een simpele manier informatie krijgen over de basisprincipes van Sanatan Dharma, over het hindoeïsme en over komende feestdagen en hoe je ze kunt vieren en ook wat de achterliggende gedachte is van deze feestdagen. Dus als je lekker makkelijk in je mailbox informatie wil krijgen over het hindoeïsme en niet ver wilt hoeven te zoeken, dan kun je je inschrijven voor de Sanatan Dharma Net nieuwsbrief. Nu naar de vragen. En de eerste vraag die we hebben gekregen is van Varsha. En Varsha vraagt: word je onsterfelijk als je als goed mens hebt geleefd? Of weet je dat pas nadat je dood bent gegaan? Oké, Varsha, het is heel belangrijk om te begrijpen dat in het hindoeïsme, in Sanatan Dharma, de ziel wordt gezien als Sanatan, als onsterfelijk. Dat is ook de reden waarom de religie welke wij volgen Sanatan Dharma wordt genoemd. Onsterfelijke pad, maar het betekent ook tegelijkertijd pad van de ziel. De ziel en onsterfelijkheid, die worden aan elkaar gekoppeld, omdat de ziel van nature al onsterfelijk is. Dat betekent, je hoeft niet iets speciaals te gaan doen, of iets wel of niet gedaan hebben, om onsterfelijk te worden. De Ramayana zegt: Ishvara ansha jiva avinashi chetana amala sahaja sukarasi. En dat betekent dat de ziel een deel is of een onderdeel is van het goddelijke, van God zelf. Als je het even zo voorstelt, stel je voor dat dat Bhagwan, dat God, een grote vlam is. Uit zo'n grote vlam komen er duizenden, miljoenen kleine vonkjes. Ieder levend wezen is een vonkje, is één van deze vonkjes. Dat betekent dat onze ziel deel is van die grote vlam. En als we eventjes het voorbeeld verder gewoon volgen, met die grote vlam kan ik hout in brand steken. Maar met een vonkje ben ik ook in staat om het hout in brand te steken. Wat bedoel ik daarmee? In een vonkje zitten dezelfde eigenschappen als in die grote vlam. En daarom dat we zeggen dat net zoals in God volmaaktheid zit en totale geluk zit, ware geluk zit, zo ook zit die volmaaktheid in onze ziel. En ware geluk ook in onze ziel. Daarom dat wij in Sanatan Dharma zeggen dat je ware geluk niet buiten je, maar in je moet beginnen te zoeken. Als je meer hierover wilt weten, dan kan je de Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavad Gita bestuderen, waar Arjun en Krishna Bhagwan tot elkaar praten en Krishna Bhagwan aan Arjun de geheimen van het leven en van verlichting en van zelfrealisatie vertelt aan Arjun. In hoofdstuk 2, vanaf vers 13 kan je beginnen te lezen, vertelt Krishna Bhagwan wat de ziel nou eigenlijk is en dat de dood alleen maar te maken heeft met het wisselen van het lichaam. En niet met dat de ziel ophoudt om te bestaan. Krishna Bhagwan legt uit dat de ziel onsterfelijk is en dat de ziel niet geschaad kan worden. Dus er is niks dat de ziel kan schaden. Krishna Bhagwan zegt zelf ook dat er geen moment is geweest waar hij of wij niet hebben bestaan. Dat betekent dat Krishna Bhagwan onsterfelijk is. God is onsterfelijk, want hij is God. Maar er is ook geen moment geweest waar jij en ik niet hebben bestaan. En dat staat in lijn met de gedachtegang van dat wij allemaal deel zijn van Bhagwan zelf, van God zelf. Want net zoals God onsterfelijk is, zo ook zijn wij mensen, of nou niet wij mensen, maar wij zielen onsterfelijk. Want dat is wat wij in wezen zijn. Wij zijn nu zielen in een menselijke vorm hier op aarde. Dus als je hierover meer wilt weten, lees dit deel van de Bhagavad Gita en je zult je dan veel makkelijker kunnen verdiepen in wat het betekent om een ziel te zijn, wat een ziel is. En je zult dan ook begrijpen dat jij als mens zijnde niet iets speciaals hoeft te doen om onsterfelijk te zijn. Ja, het is wel zo dat wat er met je ziel verder gebeurt, hoe het verder evolueert, hoe het verder zich ontwikkelt, waar het belandt, waar je zult reïncarneren bijvoorbeeld, afhangt van hoe jij leeft of hoe jij hebt geleefd in dit leven. Dus dat is wel beïnvloedbaar, maar dat een ziel ophoudt om te bestaan, nee. Er zijn wel religieën die dan de vergelijking maken en zeggen van ja, kijk, iemand die niet goed leeft of niet volgens bepaalde richtlijnen leeft, die houdt dan op om te bestaan, die is dan niet onsterfelijk. En wil je onsterfelijk zijn en wil je God kunnen bereiken, dan moet je volgens bepaalde principes of regels of wetten leven. Maar in Sanat en Dharma zeggen wij dat niet tegen mensen. Je hebt al de garantie dat je onsterfelijk bent. Je bent dat gewoon. En nu de vraag, nu dat je weet dat je onsterfelijk bent, hoe ga je verder ontwikkelen? De volgende vraag is van Jasmijn. En Jasmijn vraagt, waarom hebben de meeste hindoebeelden meerdere armen? Soms hebben ze 4, soms 6, soms 8 en ik heb ook een aantal met 10 armen gezien. Betekent dit dat God ook 10 armen heeft? Oké, om dit te begrijpen is het heel belangrijk om te snappen dat heel veel van de beelden, de murtis, de schilderijen, de tekeningen van de devideotas in Sanat en Dharma heel symbolisch zijn. Dat betekent dat als je kijkt naar een beeld, je eigenlijk kijkt naar heel veel boodschappen die jou willen stimuleren en jou willen bewegen tot zelfontplooiing of zelfontwikkeling. Als we alleen maar kijken naar het beeld van Ganesh Bhagwan, bijvoorbeeld. Niet voor niets wordt in de Ganesha Atharvashisha gezegd, Tomeo Pratyaksham Tattvamasi. In jou zitten alle tattvas, alle elementen, alle belangrijke kenmerken zitten in jou. Want Ganesh Bhagwan wordt gesymboliseerd met een wapen in één hand, een lotus in de andere hand, een mala in één hand en weer een sank, dat is een klankschelp, in een andere hand. En zo meerdere symbolen. Soms wordt hij met 10 armen gesymboliseerd, soms zelfs met meer. Als je naar India gaat, dan zul je in bepaalde mandirs zien dat hij met nog veel meer armen gesymboliseerd wordt. Het hangt er allemaal van af wat de boodschap is, of wat men jou wilt vertellen met de symboliek. Dat betekent dus niet dat Ganesh Bhagwan werkelijk alleen maar 10 armen heeft. Zoals in de Bhagavad Gita wordt gezegd en ook in de Bhagavad Mahapuraan. God heeft net zoveel armen als hij wilt hebben, want hij is God. Dus in sommige geschriften staat er geschreven dat hij duizenden armen heeft. Sommige staan er geschreven dat hij tienduizenden, honderdduizenden armen heeft. Het is allemaal symbolisch. Met als doel om je een boodschap te geven. Bijvoorbeeld, als er een lotus is in Gods hand, dan betekent dat jij moet ontstijgen boven deze Mohamaya, boven de illusie dat om ons heen is. Dat je moet beseffen dat deze wereld waarin wij leven vergankelijk is en dat er een werkelijke wereld hierboven staat dat waar is, dat veel meer waar is dan deze illusie waarmee wij ons eigenlijk druk maken. Je hebt bijvoorbeeld een mala, wat staat voor gebed, wat staat voor meditatie, maar het staat ook voor de levenscyclus waar wij steeds mee bezig zijn om verder te evolueren. Je zult ook vaak een wapen zien in Gods hand en dat staat soms voor bescherming, het staat ook voor vernietiging van de ego. Of gewoon een hand dat open staat en gericht is naar ons en dat staat voor zegen. Of een bepaalde handgebaren. Dat zal je ook zien. En dat zijn verschillende mudras. En ieder mudra heeft weer een andere energetische betekenis en belang in meditatie. En om dat uit te leggen, dan zullen we informatie op de website zetten binnenkort. Maar het punt is dus dat al die armen allemaal symbolisch zijn. Het betekent niet dat God specifiek 4 armen of 6 armen of 8 armen of 10 armen heeft. Nee, net zoals ik zei, God heeft net zoveel armen als hij wilt hebben of niet wilt hebben. Het is symbolisch. Het gaat erom, wat hebben die armen in zich? Wat wijzen die armen ons? Dus het gaat er niet om hoeveel armen er staan afgebeeld. Het gaat meer om, wat zit er in die armen? Wat houden die handen vast? Wat voor symboliek vertegenwoordigen die handen of die armen? Wat voor gebaren worden er gemaakt met de handen? Want dat zijn verschillende boodschappen waarover wij moeten mediteren. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze vragen en de antwoorden die we hebben gegeven. We zullen er maandag weer zijn. En dan zijn we er met Mindful Maandag, waar we gaan praten over een concept van Sanatan Dharma, welke je kunt meenemen in de week en kijken hoe je dat kunt praktiseren in het dagelijks leven. Ik wens jullie een fijn weekend en tot maandag. Sapkoi Kerauna.